Kunt u mij goed horen?
Ja, fijn. Anders sta ik iets te doen waar u niets aan heeft, hè? Als u me niet kunt horen. Nou, God is goed. Amen. Wat goed dat u hier bent vanmorgen. Uw aanwezigheid is cruciaal. Ik hou van dat woord trouwens. Of uw aanwezigheid is belangrijk. En waarom? De Bijbel zegt dat de gemeente is het gezin, is het huisgezin van God. De plaats waar hij woont. Zonder u. We zeggen al, de Heer moet er zijn, maar wij moeten er zijn, dan is de Heer er ook. Begrijp je de volgorde? Als de gemeente samenkomt, het is het gezin, het huisgezin van God, dan is de Heer in ons midden. Amen. En natuurlijk is hij er ook als twee of drie samen in het gebed gaan tot de Heer om bepaalde dingen te vragen in het gebed. Maar in die zin, God is er altijd. Als u bij elkaar komt om hem te eren, om hem te dienen, dan is hij daar. Amen. En dan mag u ook iets van hem verwachten. Dan mag u zijn zegen verwachten, zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn kracht, zijn tegenwoordigheid. En dan gaat u, als het goed is, gezegend naar huis. Want dat is toch de bedoeling. Amen. God is goed. Nog even voor, ik ben hier al meerdere keren geweest om te spreken, maar nog even zal ik me kort voorstellen. Ik ben Arie van Dalen, ik kom uit Leerdam, is vlakbij. En mijn vrouw en ik dienen daar de gemeente, wij zijn leiders in het team. Mijn vrouw is er helaas vandaag niet bij, die had het druk met de kinderdiensten. Daar is ze nog steeds druk mee, toen ze jong was. Maar ja, soms is het even nodig en dan moet ze er toch weer bij zijn. Ik vind het fijn om hier te zijn en ik bid God altijd dat ik een zegen mag zijn en een bijdrage mag leveren aan uw geloofsleven met de Heer. Zoals ik het altijd mij voorstel en voor mij ziet, probeer ik altijd degene te zijn die God en u samenbrengt of dichter bij elkaar brengt. En als u de hand van Jezus vasthoudt, komt het allemaal goed. Amen. Ik ga vanmorgen spreken over een bijzondere gebeurtenis in het Oude Testament. Het gaat over een hele bekende persoon in het Oude Testament, die u ongetwijfeld, als u een beetje bijbelkennis hebt, weet u dat. Een bekende man in het Oude Testament. En als ik nu zeg dat het de man was, de man naar Gods hart is, dan weet u natuurlijk waar het over gaat. David. Van David werd gezegd dat hij een man was naar Gods hart. Daar word ik natuurlijk ontzettend jaloers op. Ik weet niet wat u daarmee heeft. Maar als ik er goed over nadenk, dan denk ik dat God net zoveel van ons houdt als van David. Want de Bijbel zegt dat God heeft de wereld zo lief gehad dat hij ervoor gestorven is. Dat Jezus ervoor gestorven is. En ik maak het altijd wat persoonlijker. Misschien heb ik u dat wel eens eerder verteld. Al zou het zo zijn dat ik de enige was, de enige zondaar hier op die aardbol. Hè, dan was de Heer Jezus nog voor mij persoonlijk gestorven. Al was u de enige geweest, dan was hij nog voor u gestorven. Zo lief heeft God u. Zo lief en belangrijk. U bent dus een persoon naar Gods hart. En daar, als u dat beseft, dat u iemand bent naar Gods hart, niet uit uw eigen kracht, maar door de kracht van de Heer Jezus en door de Heilige Geest, houdt God van u. Net als van David. Hij houdt van u. En vanmorgen gaan we het hebben dus over David. Een hele belangrijke eerste gebeurtenis in zijn leven. Ik moet u voorstellen, hij is wel tot koning gezalfd, maar hij is nog geen koning. Dat hadden ze eigenlijk een beetje in een achterkamertje gedaan. Maar Saul was nog steeds koning. En dan wordt hij betrokken bij een van de eerste belangrijke dingen, denk ik, waarin we zien dat God en de zalving van God op zijn leven is. En dan gaat hij heel iets bijzonders doen in de kracht van God. Nou, wat was het eerste grote gebeurtenis die David voor de Heer mocht doen? Het heeft met strijd te maken. Goliath, wie riep Goliath? Even kijken. Wie zei de Goliath? Oh, ja. Soms zag ik wel eens tegen sommige mensen van, even wachten. Ja. Of dan zeg ik wel eens, nu al rechts. En dat was natuurlijk Goliath, het verhaal van Goliath. Zelfs in de wereld kennen ze het verhaal van Goliath, toch? Van David en Goliath. En dan denken we altijd een klein mannetje en een grote andere man. Dat is niet helemaal waar, maar daar komen we straks op. Maar dan gaat het om het verhaal van Goliath. In het bijzonder ga ik het vanmorgen hebben over de 5 stenen van David. De 5 werpstenen die hij gebruikte. Dus zijn eerste actie was, ik zal het verhaal in het kort nog even vertellen aan u. David was de jongste zoon en de oudste 3 broers die waren in de strijd met de Filistijnen. Dat was Israël en de Filistijnen waren met elkaar in strijd. En pa die zei tegen David, joh, ga naar het strijdveld, neem wat eten mee voor die mannen, ze zullen het moeilijk hebben. En ook voor die andere mannen. En ga kijken hoe het met ze is, of het wel goed gaat daar allemaal, of ze nog in leven zijn. En David moest van achter zijn schapen, moest hij naar het strijdveld. En dan komt hij daar aan en komt hij in een situatie terecht. Dan ziet hij een padstelling, aan de ene kant de Filistijnen, aan de andere kant is het leger van Israël. Maar dat is nog niet alles. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Ja, er is 1 persoon die heel veel doet daar en dat is de reus Goliath. Die staat daar elke dag, staat hij de God van Israël te beschimpen en het volk van God beschaamd aan het maken. In ieder geval, hij zei geen mooie dingen. Hij zei hele lelijke dingen over de God van Israël en over het volk van Israël. En hij daagde ze uit om in de strijd. Hij zei, wie wilde met mij vechten? Nou was die kennelijk ook wel heel groot. Dus dat kan me voorstellen dat een heleboel mensen dachten, ik ga achteraan staan. Maar er was dus een padstelling. En dan komt hij in die situatie terecht, David. En dan zien we dat de zalving die God op zijn leven ontvangen heeft, hè, als de profeet zijn handen op hem gelegd heeft, dan zien we dat David zegt van maar mannen, horen jullie dan niet wat hij zegt? Horen jullie dan niet wat hier gebeurt? Horen jullie dan niet dat hij de God van Israël helemaal kleineert? En dan zien we dat de geest van God al in hem werkt, de zalving in hem werkt. En dan zegt hij, ja, waarom is het? Waarom doen jullie niks? Dat is eigenlijk wat hij zegt tegen de anderen. Waarom gebeurt er niets? Waarom wordt deze man niet aangevallen? En dan treedt zijn geloof dus in werking. En als we dan naar David kijken, dan zegt hij het volgende. Hij begint eigenlijk met een bemoediging naar al die mensen toe. Hij zegt, laat niemand de moed verliezen. Daar is de reus. Hier is ons leger en daar. Het is een padstelling. En dan zegt hij in de eerste plaats, laat niemand de moed verliezen. Om dat te zeggen heb je ook geloof voor nodig. Vervolgens gaat hij een getuigenis geven van zijn overwinningen. En heeft hij het over beren en leeuwen die hij verslagen heeft al in de tijd van zijn herderschap. Hij heeft beren en leeuwen verslagen. En dan vervolgens gaat hij ook nog een proclamatie doen. Hij zegt namelijk, het zal slecht aflopen met deze Filistijn. Heb je ook wel eens geproclameerd? Je moet de goede dingen, de overwinningen van God, proclameren. Je moet ze uitspreken. Je moet uitspreken dat God goed is, dat God voor u zorgt, dat God een oplossing heeft, dat God een weg baant. En we zingen erover, maar we kunnen het ook uitspreken. Proclameren dat God een weg baant, dat God een oplossing geeft. En dan komt ook nog zijn geloofsbelijdenis. Dan zegt hij, en daar bedoelt hij God mee, zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. Hij was ervan overtuigd dat hij de Filistijn kon overwinnen en dat hij hem zou redden uit de handen van de Filistijn. Dus geloof heeft een aantal stappen, bemoediging, getuigenis, proclamatie en geloofsbelijdenis. Maar ja, de reus stond daar nog steeds. En die ging nog steeds tekeer. Dus zijn eerste stap was een stap in het geloof. Maar er is meer nodig om de reus te verstaan. Die zeggen, ja, maar als je toch geloof hebt. Ik zal u zeggen wat hij nog meer had. Wat hij niet vertelde aan koning Saul toen hij bij hem geroepen werd. Hij vertelde niet hoe hij het ging aanpakken. Hoe hij hem ging overwinnen. Er zijn twee dingen nodig voor een geloofsoverwinning. In de eerste plaats heeft u geloof nodig. En in de tweede plaats heeft u een plan nodig. Ik zou ook kunnen zeggen, een plan in de zin van actie. Er moet iets gebeuren. Er moet een werk gebeuren. Dus we hebben geloof, we hebben een plan. Samen hebben we een geloofsplan. De Bijbel die zegt, als ik Jacobus 2 vers 26 van u mag. Daar staat, geloof zonder daden is dood, net zoals een lichaam zonder geest dood is. Geloof, kijk, wij kunnen allemaal zeggen, ja, ik heb geloof. Maar ja, waar blijkt dat uit? Geloof heeft altijd handen en voeten, of krijgt handen en voeten. En misschien denkt u nu aan hele grote dingen, aan grote reuzen, dat mag. Maar zelfs om hier naar de dienst te komen, elke zondagmorgen, daar heeft u geloof voor nodig. Misschien sommigen denken, nou ja, dit is mijn gewoonte. Ja, dat is eigenlijk ook een verkeerde instelling dan. Maar u heeft daar geloof voor nodig. En soms zit het ook niet altijd mee. Misschien voelt u zich niet helemaal happy. Of bent u niet helemaal gezond. Of het weer is slecht. Maar u heeft geloof nodig om hier naartoe te komen. U heeft geloof nodig om God te dienen. U heeft geloof nodig om die prachtige liederen te zingen hier van vanmorgen. Want het gaat niet alleen om zingen, maar u spreekt ze ook uit. En de bedoeling is dat u ze in praktijk gaat brengen. Ook uw dankbaarheid waar vanmorgen over gesproken is. Dus er is geloof nodig, maar geloof moet ook handen en voeten hebben. Daar is David en hij wil die reus overwinnen. En hij kan het wel uitspreken en proclameren, maar de reus is nog steeds aan de gang. Als David dan uitgesproken heeft dat hij die reus wil vallen of wil bestrijden, want er is verder helemaal niemand die het wil. Saul wilde niet aan beginnen, zijn strijdheren willen er niet aan beginnen, het volk wilde ook niet collectief eraan beginnen. En dan spreekt hij zo, hij vraagt zelfs naar de beloning. Hè? Hij vraagt, nou als wie het wint van die reus, wat zit daar aan vast, hè? En dat is onder andere de dochter van Saul. En als hij dat dan uitspreekt, dat hij die reus wil verslaan, dan is dat een stap in het geloof. Maar het moet nog wel gebeuren. Maar vaak is het zo, als wij een stap in het geloof nemen, ik weet niet hoe dat bij u is, maar niet alle mensen zijn altijd direct enthousiast. Soms, ja, die zeggen, ja, maar zou je dat nou wel doen? Of is dat wel mogelijk? Of kan dat wel? Of vooral, hoe moeten wij dat doen? Of hoe zal het gebeuren? Hè? En dan komt de oudste broer van David, die komt bij David en die zegt, joh, luister eens, jij komt net van de schapen vandaan, hou dan maar op met je praatjes en ga maar weer naar huis, want het gaat echt niet gebeuren, wij hebben jou niet nodig. Als je God wil dienen, als je een stap in het geloof wil zetten, dan is het vaak zo, dan komt eerst de ontmoediging komt op je weg. We zullen lezen wat Eliab zei in 1 Samuel 17 vers 28. Eliab was Davids oudste broer. En u begrijpt, die had in het gezin veel te vertellen. Hij zegt dan, toen Eliab, Davids oudste broer, David met de man hoorde praten, werd hij boos op hem en hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? Bij wie heb je dat handjevol schapen achtergelaten, daar ginds in de wildernis? Ik weet wel dat je overmoedig en stiekem bent. Je bent alleen maar gekomen om de strijd te zien. Met andere woorden, je bent nieuwsgierig, je bent stiekem en we hebben je hier niet nodig. En volgens mij heb je verkeerde motieven. Soms als je iets voor God wil doen, als je in het geloof wil staan, dan komt ook die ontmoediging komt op je weg. Maar ja, verder was er niemand in het leger van Saul die het op wilde nemen. Vervolgens gebeurt er nog wat. Eerst die ontmoediging, maar David had kennelijk geen vat op David. Dan komt er nog iets. En dan komt de misleiding op de weg van David. Want we kennen het verhaal misschien wel. Dus David is dan bij Saul. We zullen het lezen in 1 Samuel 17, vers 38 en 39. Dus David is dan bij Saul en het plan van David dat hij de strijd wil aangaan is duidelijk. En Saul die had daar ook eens naar staan kijken en over nagedacht. En toen liet Saul David een wapenrusting aantrekken. Hij zette hem een koperen helm op en deed hem een pantser aan. David gespte daaroverheen het zwaard om en probeerde te lopen. Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aangehad. En toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet inlopen. Want ik ben dit niet gewend. Hij trok alles weer uit. Dus hij trok de wapenrusting aan van Saul. En toen kon hij alleen nog maar zo lopen. Hè? Hij denkt, dat gaat het niet worden. Dan ben ik direct het eerste beste slachtoffer van de reus. Dus hier komt de misleiding. Kijk, David had geloof. David had een plan. Daar komen we straks nog verder op. David had een plan. En dan komt er ook, als je niet oppast, de misleiding dat mensen tegen je zeggen of er gedachten in je leven komen. Ja, maar je moet het anders doen. Weet je wat, doe het maar zus of doe het maar zo. Of we gaan het wel op een andere manier doen. En hier komt David op een cruciaal moment in zijn leven. Want wat denkt u wat er was gebeurd als hij dat aan had gehouden? Dat harnas. En daar kwam de reus aan en hij kon niks bewegen. Dan was hij direct. Was het direct afgelopen met David? Ja. Dus als u iets voor God wil doen, vaak komt dan ook nog de misleiding. Je moet opmerkzaam zijn op de stem van God. Dat geldt voor u persoonlijk. Dat geldt voor de gemeente in zijn als collectief. Wees altijd opmerkzaam op de leidingen van God in je leven. Laat je niet verleiden om het plan van de boze of het verkeerde plan in te passen in het plan van God, wat God voor jouw leven heeft. De tekst die voor vandaag, die ik belangrijk vind, wat de sleuteltekst is, die vinden wij in 1 Samuel 17, vers 40. Dus dan moet David, die moet de reus verslaan. Maar heeft nog niemand verteld. Hij heeft wel verteld dat hij het geloof heeft en dat hij het gaat doen. Maar hij heeft niemand verteld hoe hij het gaat doen. En dan lezen we in 1 Samuel 17 vers 40. Hij nam zijn stok en zocht 5 gladde stenen uit de beek. Die deed hij in zijn herderstas waarin hij zijn slingerstenen bewaarde. Daarna liep hij met zijn slinger in de hand naar de Filistijn toe. Dus David had alleen maar een stok en hij had ook nog een tas. Ja, misschien net zo'n tasje als ik bij hem had. Hij had een tasje bij zich en hij had een stok bij zich en dat was het. En als David dan, David heeft een plan en dan gaat hij naar de beek, hij gaat naar de rivier eigenlijk. En dan zoekt hij 5 gladde stenen uit. Straks iets meer over die 5 gladde stenen. Nou, wat gebeurt er dan in 1 Samuel 17 vers 48 vers 50? Ja, en toen ging het los, zeggen ze dan in Friesland, hè. Toen zette de Filistijn de aanval in en kwam op David af. David rende naar hem toe. Hij stak zijn hand in de tas, pakte zijn steen en slingerde die weg. En hij raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd. De steen drong in zijn voorhoofd en de Filistijn viel voorover op de grond. Zo versloeg David de Filistijn met een slinger en een steen. Dus niet met een zwaard of ander, maar met een slinger en een steen. Dus dat zeggen, geweldig, het is ook een geweldig verhaal. Hè? Het is prachtig ook om aan de kinderen te vertellen. De meeste ongelovigen kennen het verhaal. Maar dit is geen toeval. Sommige mensen denken dat David, die heeft dan met zijn ogen dicht, heeft een steentje gepakt en hè? God regelt het wel. Maar David had een plan. U moet ook Ik zal het u uitleggen. David had de reus bestudeerd. De reus had 40 dagen had hij daar staan schreeuwen. David had heel goed naar hem gekeken. 40 dagen is trouwens een prachtig getal in de Bijbel. Is het getal van de volheid. Denk aan de 40 jaar in de woestijn. Maar ook de verzoeking in de woestijn. En David had goed gekeken naar de reus. Had ontdekt dat hij op een bepaalde plek onbeschermd was. Bij zijn voorhoofd. En die slinger en die steen, dat was een instrument wat David niet voor de eerste keer gebruikte. Hij had het ook niet net in de winkel gehaald bij de Action of zo. Maar hij had het altijd bij zich. Hij was geoefend in het slingeren. Duizenden malen was hij met die slinger aan de gang geweest. Niet zozeer om reuzen te verslaan, maar hij gebruikte de slinger en de stenen. Gebruikte andere stenen om ook de schapen aan te tikken. Hij gebruikte het, ik weet het misschien wel, om de vogels uit de boom te halen. Maar hij moet duizenden malen geoefend hebben om die slinger te gebruiken. Belangrijk is als wij een plan hebben, als wij in een geloof staan, dan moeten wij, we moeten geen domme dingen doen in geloof. David deed geen domme dingen, hij wist wat hij ging doen. Maar we moeten ons oefenen in het geloof, in het doen van Gods wil. Verstaan van zijn stem en de wil en het plan voor ons leven. Oefenen in gebed, oefenen in persoonlijk gebed, oefenen in collectief geloof. Het is dus niet zo dat het bij David uit de lucht kwam vallen, maar hij was geoefend met zijn stem. Wij moeten in onze strijd, dat is het nawoord, hè, strijd, maar de realiteit is dat in het geestelijke koninkrijk, het koninkrijk van God waarin wij ons bevinden, is ook sprake van een strijd, een geestelijke strijd. En als u dat nog niet ervaren hebt, nou, dan ben ik ontzettend jaloers op u natuurlijk. En dan kom ik gauw met u praten, hoe u dat geregeld heeft. Maar ook in ons koninkrijk is strijd. Dat koninkrijk moeten wij bevestigen in deze wereld. Dat is onze opdracht. We moeten het ook uitvoeren. We moeten de opdracht van Jezus moeten we uitvoeren. En dat is een strijd. En David was dus geoefend. En toen gebruikte God hem ook door middel van deze slinger en deze steen. Hij was dus geoefend om deze slinger om dingen te raken. Dan gaan we naar... Oh, dit heb ik u nog niet verteld. Wil ik u niet onthouden. Ik heb gezegd, ja, iedereen denkt David was klein, die reus was groot. Nou, die reus was groot, die was heel groot. Maar David was hem ook van behoorlijke lengte. Ik zal u vertellen waarom. Het harnas van het gevechtskleding van Saul, die paste hem. Hij kon er alleen niet mee lopen. Maar het paste hem wel. Nou, Saul was een grote man. Dat kunt u vinden in de Bijbel. En dan nog iets over David. En ook over Goliath. Op een gegeven moment later in zijn leven, dan moet David vluchten voor Saul. Als Saul doorheeft dat God David heeft aangewezen als de nieuwe koning, dan moet David hals over kop moet hij vluchten. Het enige wat hij bij zich heeft, is wat hij aan heeft. Dan gaat hij naar de priester en dan vraagt hij om voedsel, om mee te nemen onderweg. Maar hij vraagt ook aan die priester, dan vraagt hij, maar heb je niet iets van een wapen? Want ja... Ik ben alleen en ze kunnen me zomaar aanvallen. En dan zegt die priester, dat is wel grappig of interessant. Hij zegt, nou zegt die priester, daar achter het altaar, daar hebben wij nog een zwaard liggen. Dat is het zwaard van wie? Van Goliath. Ah, zegt David, dat is mooi, dat is het beste zwaard in heel Israël. Geef dat maar gauw mee. Met andere woorden, als hij dat grote zwaard kon hanteren, was het niet zo'n klein mannetje als ik natuurlijk. Ja? Dat zal best een flinke kerel geweest zijn. Maar die reus was wel groot. Ik wil ik niet meer zeggen dat als de reus komt, ja, dan is de reus groot. Die was bijna 3 meter. Maar nu naar de 5 stenen. Het zou kunnen lijken dat David toen hij naar de beek ging, naar de rivier ging, dat hij dacht, nou, ik zal er wat meer meenemen, wat meer stenen meenemen. Want ja, stel dat ik mis, of nog een keer mis, nu had hij 5 opties. Maar het zat anders in elkaar. Het was geen toeval van die vijf, het waren er precies vijf. Dus hij is niet bang om te missen, maar hij denkt meerdere stenen nodig te hebben. Het antwoord op de vraag waarom David precies vijf stenen verzamelde, we gaan het niet lezen, maar ik zal het u vertellen. Het staat in 2 Samuel 21. Daar lezen we over nog vier andere reuzen. Er was niet één reus, er waren er vijf. En er zijn er nog vier. Ik zal ze voor je opnoemen, maar ik mag ze ook gelijk weer vergeten. De ene heet Benob, de ander Saf. En dan hebben we Bet-Halachmi, ook wel Lachmi genoemd. Hij was overigens een broer van Goliath. En dan deze, moet u niet gaan lachen. En dan een enorme man uit Gat. Hij had aan elke hand zes vingers, aan elke voet zes tenen. Ook hij was een Refaïet, uit de familie van de Refaïten. Samen met Goliath, die David doodde, is er dus sprake van vijf reuzen in het leger van de Filistijnen. Dus David haalde vijf stenen op, dat is geen toeval, maar hij had gedacht, stel, als ik de eerste verslagen heb en er komt de volgende. He, zijn broer en zijn familieleden gaan zich mengen in de strijd, ze waren allemaal familie van elkaar. En hij had vijf stenen daarvoor uitgezocht. Hij had verwacht dat ze zich in de strijd zouden mengen. Ja, je zult zeggen, waarom heeft broeder Arie het steeds over reuzen? Wat moet ik met reuzen? Er zijn toch geen reuzen meer? Nou, het gaat niet om fysieke reuzen. Ja, het zijn wel wat grote mensen natuurlijk. Maar het gaat niet om fysieke reuzen. Maar wij hebben ook een strijd te voeren in ons leven. In het koninkrijk van God. Vaak komen er ook op onze weg één of meerdere reuzen. En die reuzen die imponeren ons, die maken ons bang. Die brengen ons in een padstelling, zodat je niets meer doet. En dat er niets meer gebeurt. Die reuzen maken je bevreesd. De duivel is er altijd op uit, en ik noem hem maar gewoon bij zijn naam, hè, is erop uit om een reus voor ons, voor onze neus te zetten. Zodat hij ons daarmee wil imponeren. Er zijn allerlei reuzen, denk ik, die wij tegen kunnen komen. Ik denk aan een reus van zonde, maar ook van ziekte. Soms is het, de ziekte is als een geweldige reus in je leven, waardoor je eigenlijk helemaal beheerst gaat worden. Het kan ziekte zijn, het kan verbittering zijn, maar ook verdriet kan worden als een reus en dat je helemaal uitgeschakeld wordt en ook in het dienen van de Heer en dat je eigenlijk niet verder, een reus van angst en van jaloezie, maar verslaafdheid is ook een enorme reus. Dingen die gebeurd zijn in je gezin of voor kinderen die van alles meegemaakt hebben. En de grootste reus is misschien wel die van ongeloof. Een reus van ongeloof wil ons altijd in slavernij brengen. Het doel van Goliath was om het volk, om de winnaar te worden natuurlijk. Maar het resultaat zou dan zijn dat het volk van Israël slaven zou worden van de Filistijnen. Nou, de reuzen zijn er altijd op uit om ons tot slaven te maken. Maar God is erop uit om ons de overwinning te geven. In welke omstandigheden u ook verkeert, of welke reuzen in je leven je lastig vallen, of soms zelfs tiranniseren, de oplossing wordt altijd gevonden bij het oprapen van de steen die Jezus Christus is. Amen. Er is maar één wapen wat we hebben tegen die reus, dat is Jezus Christus. Wat hij volbracht heeft op het kruis van Golgotha. 1 Petrus 2 vers 6 zegt daarover. Want er staat in de boeken, kijk, ik leg in Jeruzalem een kostbare bouwsteen. Dat is Jezus. Kostbare bouwsteen neer, die ik heb uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die op hem vertrouwt, zal nooit in hem teleurgesteld worden. Amen. Hij is de steen die ons de overwinning geeft. Wij hebben een plan, we hebben een geloofsplan. We hebben het geloof om de reuzen te verstaan. En de steen is Jezus, is de kracht die de duivel zal verslaan. En de reuzen in ons leven zullen neerhalen. Of misschien nog niet in je leven, maar de reuzen die je bedreigen. Dat kan in je persoonlijk leven zijn. Dat kan ook zijn in het, als gemeente dat je bedreigd wordt in geestelijke zin. Hè? Er staat hier geen grote kerel straks voor de deur of zo, denk ik niet. Maar geestelijke zin dat je bedreigd wordt en zeggen: Heer, u bent groter. Heer, u bent machtig. In uw naam, in het geloof, kunnen we de reus overwinnen. Dat geldt ook voor uw persoonlijk leven. Er zijn dingen misschien waar u al lang strijd mee heeft, maar u kan die reus overwinnen in de naam van Jezus. Dus David had 5 stenen. Nou, hij heeft Goliath verslagen met de eerste steen. Die andere 4 reuzen, wat is daarmee gebeurd? Weet iemand dat? Die zijn verslagen. Prachtig. Als ik punten mag uitdelen, dan... Mooi. David heeft geen 5 reuzen verslagen. Hij heeft er maar 1 verslagen. Die andere 5, andere 4, die hebben zijn mannen, zijn helden, dat noemen we de helden van David. David had een aantal mannen om zich heen verzameld. Je moet je voorstellen, hij moest vluchten voor Saul. Eerst was hij helemaal alleen, vandaar dat hij om dat zwaard vroeg en om wat eten vroeg. Proviant voor onderweg. Maar later sloten zich allerlei strijders zich bij hem aan. Later werd hij ook koning. En uiteindelijk heeft David met zijn mannen de 4 andere reuzen allemaal verslagen. Het is een prachtig beeld wat de Bijbel ons daar schetst. Want soms voel je je alleen en misschien moet je een reus verslaan. Maar als je in collectief gaat, als je met elkaar, ben je in staat om alle reuzen te verslaan. Alle 5. Ik ga u daar wat over lezen uit de Bijbel. 2 Samuel 21, 15 tot en met 17. Toen er opnieuw strijd ontstond met de Filistijnen en Israël, ging David met zijn leger, je ziet hij is dan al koning en heeft een leger, en hij gaat mee in de strijd als aanvoerder. Maar hij, dus David, raakte uitgeput. En de Filistijn, misschien dat u de naam nog herinnert, Jisbi-Benob, uit de familie van de Refaïten, viel David aan. En deze man had een speer van 300 eenheden koper en een nieuw zwaard. Hij stond op het punt om David te doden. Maar maar Abishai, dat is een van de helden van David, kwam David te hulp en doodde de Filistijn. En toen zeiden de mannen, dus de helden van David, tegen David: u mag niet meer met het leger meegaan, want u mag niet gedood worden. U bent de lam van de Heer in Israël. Dit is heel bijzonder wat daar staat. Dan zien we dat David is koning, hij heeft een heel leger gevormd. En dan gebeuren er verschillende dingen. En dan moeten ze afrekenen met de reuzen die er nog zijn. En David denkt, ik heb de eerste verslagen en de andere. Maar ondertussen zijn er dingen veranderd. Ondertussen heeft God in het plan wat God heeft voor het leven van David en het plan wat God heeft voor Israël, zijn daar ontwikkelingen. En dan zien we en dat David wil dan die reus verslaan, maar dan krijgt hij het moeilijk en dan komen zijn helden die om hem heen waren en die verslaan de reus. Het is een prachtig beeld voor de gemeente, broeders en zussen. Soms voel je je misschien alleen en misschien heb je wel eens een reus verslagen, maar met elkaar als collectief, als we allemaal treden in het doel wat God voor ons heeft, als gemeente, maar ook voor ons persoonlijk, het plan wat God voor ons heeft, dan kunnen wij ook met elkaar functioneren om de reuzen te verslaan. Als collectief, met elkaar. En dan zeggen die mannen, dat waren wijze mannen volgens mij, Want u gaat niet meer met ons mee. Wij regelen het voor je. Wij gaan die reuzen doden. Soms moet je... Wij denken altijd in de gemeente... Ja, nee, hier natuurlijk niet. Maar bij onze Leerdam doen ze dat wel. Dan moet het allemaal... Alles moet van hier komen. Als u begrijpt wat ik bedoel, hè? Van de mensen die hier staan, die moeten alles doen. Die moeten het geloof hebben. Die moeten bla bla enzovoort. Maar deze mannen, de helden van dagen, zeggen... Wacht even, David. Wij zijn er ook nog. U als gemeente, wij zijn er ook nog. Wij gaan in dat geloof staan. Wij gaan met u de reuzen verslaan. Dat is eigenlijk wat ze tegen hem zeiden. Want de Heer God heeft u nu een andere functie, een andere positie gegeven als koning. En u mag niet gedood worden als koning, want u bent nu de lamp van Israël. Oftewel, u bent degene die ons leidt in het dienen van God en het besturen van het land. U mag niet gedood worden. En hier zijn de mannen en die zeggen, wij gaan doen waarvoor wij geroepen zijn. Het is belangrijk dat de gemeente doet waarvoor de gemeente is geroepen. En dat het niet alleen bij één persoon blijft of alleen bij David blijft. Maar hij wil ons allemaal gebruiken om deze reuzen, geestelijke reuzen, te verslaan. Maar dan moeten we wel als collectief, als helden van David optreden. Nu, in 2 Samuel 21, vers 22. Daar leest u hoe het allemaal afliep met al die 4 reuzen. Deze 4 mannen, dat waren dus reuzen, waren alle 4 Refaïten uit Gat. Ze waren dus allemaal familie van elkaar. En één was er minimaal een broer van Goliath. Maar ze waren allemaal familie. En ze werden alle 4 gedood door David en zijn mannen. Dus David wordt hier door zijn helden en strijders in bescherming genomen. En zij overwinnen de reuzen. Dus een collectieve geloofsoverwinning. En zo mogen we in geloof, in collectief geloof, mogen we alle reuzen verslaan. Niet alleen maar 1. Ja, misschien wordt u daar niet vrolijk van als ik het zo zeg. De reus komt nooit alleen. Hij had nog 4 familieleden. Maar met elkaar zijn we in staat, want anders gaat u naar huis en denk je, oh, al die reuzen op mijn weg. Maar wij zijn met elkaar in staat om de reuzen te verstaan. Om ze allemaal een kopje kleiner te maken. Amen. Zeker weten? Ja. Dus geloof, we moeten geloof hebben, maar ook een plan om ze te verslaan. U moet iets doen. Wij moeten iets doen. De gemeente moet iets doen. We moeten allemaal iets doen. In actie komen. En God wil u inspiratie geven voor dat plan en welke actie. Om iets te gaan doen, om de reuzen te verslaan. En met elkaar zijn we meer dan overwinner, Jezus aan het hoofd. Maar wij mogen de strijd voeren. We wijzen natuurlijk vaak naar de Heer Jezus. Want hij moet alles doen. Hij moet de strijd voeren. Maar hij heeft ook ons aangewezen. Hè? Maar jongens, jullie moeten de strijd voeren. Jullie moeten uitgaan. Jullie moeten het doen. In mijn kracht. Maar jullie moeten het doen. Nu gaan we... En naar de stenen. 5 stenen. Als ik u zeg dat David is het type beeld van de Heer Jezus. David als herder. Jezus is de herder. David als koning. Jezus is de koning. Dus David is het type beeld van de Heer Jezus. Nou, als David die stenen nodig heeft, hij heeft 5 stenen nodig. En daar stelt hij kennelijk eisen aan. Ik weet niet, wie is wel eens in Israël geweest hier? Er zijn heel veel stenen, hè? Ongelooflijk veel stenen. Overal waar je bent, daar zie je stenen. De stenen zijn voor het oprapen. Vandaar ook dat ze gebruik maakten van steniging daar. Maar David zegt, oh, ik pak hier wel een paar stenen, ik heb er 5 nodig, of ik heb wel wat nodig. Maar kennelijk zijn de stenen ongeschikt die hij om zich heen ziet. Die gaat hij niet gebruiken. Is kennelijk niet geschikt voor het doel waarvoor hij ze nodig heeft. Hij gaat naar de rivier of naar de beek, hoe je het wilt noemen. En dan gaat hij zoeken in de bedding, in de stroming van de rivier, naar bruikbare stenen die hij kan toepassen voor het doel wat hij nodig heeft. Onze Heer Jezus is op zoek naar bruikbare stenen die hij kan gebruiken voor het doel waarvoor hij ze nodig heeft. De stenen zijn in dit verband, dat zijn wij. Hij pakt niet zomaar willekeurig, oh, er zijn toch stenen genoeg, van laten we het hier maar eens mee proberen. Nee, hij is op zoek naar stenen die toepasbaar zijn voor het doel waarvoor hij ze nodig heeft. En wat zoekt David nou? Hij zoekt geslepen stenen, bepaalde vorm hebben, die precies passen in zijn slinger en die geschikt zijn voor het doel om deze reus te doden. En dan gaat hij zoeken in de bedding van de beek of in de rivier. Hij zoekt dus niet op het land, hij zoekt niet in stilstand water, maar hij gaat er heel bewust naartoe en hij zoekt ze, hij selecteert ze, 5 gladde, geslepen en gevormde stenen, geschikt voor een doel. Nou, waardoor werden die stenen in die rivier gevormd en geslepen? Door het water. Stenen die stil liggen op het land, gebeurt weinig mee, worden ook niet echt gevormd. Maar door het water, omdat het water brengt de stenen in beweging. En dan worden de stenen die worden gevormd en geslepen door de beweging van het water. Wij zijn de stenen die de Heer wil gebruiken. Die wil Hij vormen, zodat we bruikbaar zullen zijn in het Koninkrijk van God. Dat we bruikbaar zijn, zullen zijn voor het doel waarvoor Hij ons nodig heeft. In de eerste plaats in Efeziërs 5, vers 26 en 27, daar zegt de Bijbel dit over. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Dus in de eerste plaats worden wij gevormd door het waterbad van het woord. Wij kunnen niet zonder het woord. We moeten ons verdiepen in het woord. We moeten horen uit het woord. We moeten onderwezen worden uit het woord. We moeten bezig zijn met het woord. En daardoor worden wij gevormd. En dat is dus altijd beweging. Bovendien is het zo dat de Heilige Geest, die ook altijd in beweging is, die is in beweging in de gemeente, beweging in uw leven, een stroom. En de Heilige Geest is, de tegenwoordigheid van God is ook elke dag weer nieuw. Die brengt u ook in beweging. Een voortdurende beweging, zodat u gevormd zal worden zoals God het van u, zoals God het graag ziet. En zodat de Heer Jezus u kan gebruiken voor het doel waar hij u voor nodig heeft. Dan wordt u gevormd en dan wordt u een bruikbaar instrument in het Koninkrijk van God. Nou kom ik aan een pijnlijke onderwerp. Sommigen die hebben het misschien al door. Waartegen worden die stenen nou geslepen? Dus die moeten, waarschijnlijk kennen sommigen die hebben dat in een rivier. Ja, in Nederland hebben we dat niet zo. Maar als de rivier flink stromen, zijn de stenen en die gaan rollen en andere. En die rollen tegen elkaar aan. Ja, dat doet pijn. Nou ja, bij mij deed het pijn, misschien bij u niet. Maar en soms doet het nog pijn. Maar die rollen tegen, die worden langs elkaar geslepen en door de stroming, door het water en de kracht ook, de druk van het water, langs elkaar worden die gewreven. En dan gaan ze een andere vorm krijgen. En dan worden ze bruikbare stenen. Ja, een pijnlijk onderwerp. Spreuken 27 vers 17 zegt het volgende. Zoals ijzer met ijzerscherp wordt gemaakt, zo scherp de ene mens de andere. Tekst die u misschien liever niet leest. In de gemeente, ja, ook weer hier niet natuurlijk, maar bij ons Leerdam wel. Ja, er gebeurt wel eens wat, hè. En er wordt wel eens wat gezegd, of iets gedaan, of juist niet gedaan. Soms is er wrijving, maar in die wrijving worden wij ook in de gemeente, wij worden door elkaar worden wij gevormd. We moeten niet direct als helemaal, als negatief zien, dat u denkt van ja, maar we waren het niet helemaal eens. Of ik vind dat toch wel een moeilijke zuster of een moeilijke broeder. He, ik ben natuurlijk zelf wel perfect, maar er zijn toch wel andere moeilijke broeders en zusters. He, waar ik, en dan schuurt het enorm. Maar u wordt gevormd in de gemeente, u wordt gevormd met uw medebroeders en zusters. Met maar één doel, dat u bruikbaar bent en inzetbaar wordt in de handen van de Heer. In het doel wat God voor u heeft. Dus hij scherpt ons, slijpt ons, vormt ons. Ja, het is natuurlijk niet zo moeilijk als u alleen zou, stel dat u hier alleen was vanmorgen. En ik was er ook niet. Nou ja, dan heeft hij geen moeite, dan kan hij gewoon zitten slapen, bij wijze van spreken. Toch? Of niet? Als u het alleen moet, geen probleem. Maar juist als collectief, als gemeente is het soms best wel moeilijk, maar het doel is dat wij gevormd worden. Het doel is dat wij aan elkaar geslepen worden. Het doel is dat we bruikbaar worden in de handen van de Heer. Dat is het enige doel. De slijpen draagt bij aan de vorming van ons karakter als wedergeboren christenen. Waardoor wij steeds meer op Hem gaan lijken. En onthoud deze, zonder wrijving geen glans. Zonder wrijving geen glans. Dus wij worden gevormd om bruikbaar te zijn in het koninkrijk van God. Het slijpen draagt dus bij aan onze vorming. De druk van het water, de Heilige Geest, de schuring van de andere stenen, de leden van de gemeente, bruikbare stenen, gevormd en inzetbaar. Nu, stel je zit in dat proces. Stel je onderbreekt het proces. Dan zeg je, oh, het doet zozeer. Ik wil het niet meer, ik ga wat anders doen. Of ik ga helemaal niks doen. Heb je ook wel mensen die dat zeggen? Ik ga helemaal niks doen. Ik ga wat anders doen. Als je het proces van de vorming onderbreekt, dan ligt het proces in je leven ligt stil. Dus het onttrekken aan de vorming, het onttrekken aan het slijpen, het onttrekken aan de vorming door de Heilige Geest en door de stroming van het water en door het waterbad van het woord, moeten we ons niet aan onttrekken. Soms is dat een verleiding, zou je misschien kunnen zeggen. Nou ja, laat maar hoor, ik doe het wel niet meer. Laat een ander het maar doen. Ik ga wel daar op de bank zitten, zo ongeveer, hè. Maar als je onttrekt aan het proces, dan komt de vorming van de steen totdat die bruikbaar was, komt niet tot zijn doel. Het ligt stil. Het ligt op de plank, zou je kunnen zeggen. Dan weet ik wel dat God is een geduldig God en misschien, ik denk, hij haalt hem wel weer een keer van die plank af, die steen, maar hoeveel zijn we dan verder, hè? Dus de vorming is belangrijk. En je moet je ook niet onttrekken aan het proces. Overigens dwingt de Heer ons helemaal niet tot dat proces. Het is vrijwillig. Het dienen van de Heer is vrijwillig. Is op basis van liefde. We hebben vanmorgen ook over gezongen, over de liefde van de Heer. En het enige wat wij kunnen doen, wat wij hem kunnen geven, is om hem eer brengen en hem liefhebben, hem dienen en de dankzegging brengen. Maar het is niet zo dat God ons dwingt om dit te doen. Maar uit liefde voor de Heer stellen wij ons beschikbaar en zeggen: Heer, ik wil door u gevormd worden. Heer, ik wil de weg gaan die u voor mij heeft. Heer, ik wil een bruikbare steen zijn in uw handen, in de gemeente, zodat de reuzen verslagen zullen worden. En dan vallen de reuzen, die vallen om. En dan gaan we wonderen zien die God doet in uw midden. Wonderen van herstel. Alles wat u van God heeft gebeden. Zodat u dus een bruikbare steen wordt. Ik wil besluiten dan met 1 Petrus 2 vers 5. Bekende tekst natuurlijk. En jullie, dat zijn dus wij, moeten jezelf ook laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk van geestelijke offers, een volk dat geestelijke offers brengt, waar God blij mee is dankzij Jezus Christus. Misschien heb je wel eens over die tekst nagedacht, vast wel. Levende stenen, ik ken alleen bakstenen, die doen niks. Die liggen stil en die zijn hard. En waar je ze neerlegt, blijven ze liggen. Maar de Bijbel spreekt over levende stenen. Die in beweging zijn. Amen. Wij zijn levende stenen in beweging. Wij hebben geloof, wij hebben een plan, we hebben een doel. Om God te dienen, om de gemeente te dienen. We hebben een doel om de wereld te bereiken. En we zijn levende stenen in dat bouwwerk van God. Het is niet een... Het is zo en het is altijd zo en er gebeurt verder niks meer. Maar we zijn in beweging. De gemeente is in beweging. We moeten bruikbare en gevormde stenen zijn in de handen van onze Heer. Bruikbaar om de reuzen te verslaan. In de naam van Jezus. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Geloof en een plan. Een geloofsplan. En dat brengt ons geloofsoverwinningen. Ik hoop dat u het woord ontvangen hebt vanmorgen met een open hart. En misschien denkt u, ja, ik moet dat uitwerken of ik moet daarover nadenken. Ik moet er met iemand over praten. Maar praat er in de eerste plaats over met de Heer. Zeg: Heer, is dat toepasbaar in mijn leven? Kan ik daar iets mee? Is het toepasbaar in onze gemeente? Kan ik daar iets mee? En Heer, is het echt zo dat wij met elkaar de reuzen mogen verslaan? En dan zal u ontdekken dat de Heer zegt, ja, als je gehoorzaam bent in mijn graad, als je gevormd wordt, dan zijn jullie in staat om met elkaar die andere vier reuzen te verslaan. Met elkaar. In de naam van Jezus. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw grote en enorme liefde voor ons, Heer. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent om ons leven en overvloed te geven. Dank u wel, Heer, dat u ons ook persoonlijk kent zoals we hier allemaal zijn deze morgen. Dank u wel ook dat u bemoeienis hebt met ons leven, met elke persoon die hier is. U kent ons, u weet wie we zijn. Heer, u weet waar wij wonen, u weet waar we ons mee bezighouden. U kent ook ons hart, u weet wat er in ons hart is. Heer, de liefde voor u, maar misschien ook dingen die niet voor u zijn. Heer, dan willen we ze bij u brengen en we willen ze wegdoen. En onze liefde, Heer, willen wij aan u geven en willen wij aan u tonen, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u dus een persoonlijk God bent. Dank u wel dat u wil dat we overwinningen zullen behalen in ons persoonlijk leven, in ons geloofsleven. In de strijd die daar is. Heer, dat u ons daarin gaat helpen en overwinning gaat geven. Heer, dank u wel, Heer, dat u ook als gemeente, deze gemeente, Heer. Heer, dat u overwinningen wilt geven aan uw kinderen, Heer, aan uw volk, Heer. Heer, u bent onze God, u bent hier in het midden. En u bent bij machten om de dingen te doen die wij in het geloof ondernemen, in het geloof ook van u vragen. Ik bid u, Heer, dat u gewillige harten geeft, gewillige stenen die zeggen, ik wil bruikbaar zijn in dat koninkrijk van God. Ik wil een steen zijn waarvan de Heer Jezus zegt, die heb ik gevormd. En die ga ik gebruiken in mijn koninkrijk, in deze wereld. Voor het doel waarvoor ik ze gevormd heb. Voor het bereiken van deze wereld. In wat voor vorm dan ook waar de Heer u gebruiken wil. Maar de Heer wil u gebruiken. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, wilt u nu komen, Heer, met uw liefde, met uw genade en uw kracht ook in de harten van mijn broeders en zusters. Ik bid u voor hen in het bijzonder, Heer. Sommigen hebben misschien te maken met reuzen in hun leven, een vijand die hun voortdurend bedreigt, een geestelijke vijand. Heer, ik bid voor hen, Heer, dat ze de overwinning zullen ontvangen. En in de naam van Jezus bestraf ik elke tegenstand en elke geest die u misschien aanvalt in de naam van Jezus. U bent meer dan overwinnaar in de naam van Jezus. Want God is voor ons en als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? In de naam van Jezus ontvang de vrede en de overwinning en ontvang autoriteit om reuzen te verslaan in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen u en denk van de week nog eens na over de reuzen.